Goedemorgen.
De tekst die wij 's morgens citeren van Hisamatsu, die zenvernieuwer in Japan, daar loopt een beetje, laat ons ontwaken en dan mensen worden van mededogen en dan ook het noemen van aspecten van het bestaan die niet altijd zo duidelijk in ons opkomen als we denken aan mediteren. De richting waarin de geschiedenis moet voortgaan. En elkaar de hand reiken, dat nog wel. Maar dat werken aan een wereld, dat scheppen van een wereld voor iedereen. Dat was iets waarvan Hisamatsu zo diep overtuigd was. Dat in het boeddhisme, ook in het zen-boeddhisme, niet altijd de volle waarde kreeg. Hij zegt het met zijn woorden zo, en daar zal ik maar mee beginnen. Hij zegt, er wordt wel gesproken over de grote leegte, hè, of over dat ervaren van de werkelijkheid zoals zij is, zo zuiver, zo onmiddellijk, zo werkelijk, dat je kunt zeggen, de grote ronde spiegelwijsheid, maar in die uitdrukking komt te weinig aan bod, het klinkt te weinig door, wat toch het belangrijkste is in leven, dat het dynamiek is, dat het leeft, dat het verandert, dat het schept. En hij zegt, de scheppende kracht van de leegte is niet altijd iets wat naar voren komt. En zeker niet zoals leegte is niet iets daarboven en daarbuiten, maar het is onze diepste grond en hoe wij dat uitdrukken. En dat was een hele opmerkelijke houding die mij erg raakte, omdat juist in de Russische literatuur, dat wordt wel eens gezegd, dat behalve de schoonheid van de dingen die verwijzen naar het mysterie, dat ook de geschiedenis verwijst naar het mysterie. Hoe, dat weten we niet. Maar ook de tijd is een mysterie. En daarom noemt Hisamatsu dat religieuze tijd. Dat wij moeten ontdekken, behalve tijd van de klok, er is ook tijd die vanuit een ommekeer ervaren kan worden als religieuze tijd. En hij verbindt dat dan met de Hartsutra en hij verbindt het dan vooral met de laatste woorden daarvan, gate gate, para gate. Dus eerst worden in die tekst alle begrippen waarin het boeddhisme uitgedrukt wordt, zijn boeddhisme, gevangen wordt, die worden overhoop gegooid, maar dat lijkt nog altijd een beetje de negatieve kant. En dan ineens is het het woord dat uit het hart komt. Meestal is het vertaald als mantra, maar ik noem het maar het woord dat uit het hart komt, zo is het in het Chinees. Meestal vertaald in het Chinees het woord uit het hart, en dat is dieper. En dat raakt ook een tekst die ik dadelijk zal noemen van een Russisch auteur die mij heel dierbaar is, maar wiens naam ik eigenlijk al te veel gebruik. Maar zijn naam eindigt op Ostojevski. Dat weet ik. Maar aan die geschiedenis van Hisamatsu die dat zo benadrukt, daar moet ik nog één iets bij vertellen. Want dat is niet maar zo van, oh ja, interessante geschiedenis, daar gaan we ook iets mee doen. En dat heeft te maken met de manier waarop mijn eigen eerste Japanse leraar, Masao Abe, toen ik die in 1971 ontmoette, ben ik door hem gaan mediteren. En later dus bij die neef van die keizer, waar ik altijd zo trots op ben dat ik dat zo kan doen. Dat zit er nu mee. Waar ik ook altijd zo trots op ben dat ik straaljager gevlogen heb in militaire diensttijd. En daar heb ik foto's van en dat kan ik ook niet laten soms. Maar dat even tussen haakjes, maar ik heb dat toch maar gedaan. Maar ik zal u vertellen over dat scheppende fiat, over die verandering van die gate gate, ga. Ga voorbij aan alles en dan is het ontwaken. Wat dat ook is, met deze ommekeer. En het laatste is Svaha. Dat is zoiets van, kent u de Kamina Burana? Ja, ja. Ja, en het laatste woord dat daar vaak wordt, Wafna. Kent u dat? Ja, ja. Er is zo'n uitdrukking, Wafna van vreugde. Zoiets is het. Maar ik wou even vertellen hoe mijn leraar Masao Abe dat ontdekt heeft. En met welke woorden het bij hem tot leven kwam. Want Masao Abe is heel lang met het boeddhisme bezig geweest vanaf zijn 12e, 13e jaar in zuivere landrichting, naderhand in de zenrichting. En dan komt hij tenslotte bij Hisamatsu terecht. En hij wist daar geen raad mee. Met die man die daar zat en die dan eigenlijk alle heilige huisjes omverhakte. En elke keer maar benadrukte van die ommekeer en het, met die termen van dat scheppende fiat en zo. En in een taal die voor hem, Masao Abe, zo ver afstond van wat hij als zuivere landrichting boeddhist met hem kende. En een keer tijdens een toespraak, dus het is maar dat u dat weet dat dat ook binnen de zaal mogelijk is, tijdens een toespraak van Hisamatsu over die diepste grond, die scheppende boeddha natuur, werd hij zo geïrriteerd dat hij naar Hisamatsu toe kwam en toen zei hij, u zegt toch dat alles boeddha natuur is? Yes! En hij gaf een klap in zijn gezicht en hij zei, is this also buddha nature? Yes! En toen zei Masao Abe, ik heb alles in mijn leven geprobeerd. Niks is gelukt. Ik ben 50 jaar. Ik geef het op. Wat moet ik doen? Dat is toch heel ontroerend. Hè? En Hisamatsu zei toen met deze woorden, ga staan op de plek waar geen plek is om te gaan staan. En dat raakte hem zo. Dat raakte hem zo. Dat van dat moment is juist die woorden. En waarom het hem raakt, we kunnen niet zeggen, doe dat nou maar na. Vertel nou voortaan maar aan iedereen, ook alleen maar ga staan op de plek. Want zo werkt het niet. Maar dat blijft een wonder. Maar Masao Abe veranderde. En voor hem is, net als voor Hisamatsu, dat scheppende fiat, zoals hij noemt, mogen het zo zijn, het belangrijkste geworden als hij spreekt over ja, de grond van ons bestaan, die leegte of die volheid of wat dan ook. Het is scheppend, het is steeds nieuw, altijd nieuw. In ieder van ons is het nieuw. En dat bleef je dan benadrukken en ook de belang van de geschiedenis. En in samenhang daarmee, dat vind ik ook zo ontroerend, niet alleen die verticale lijn van de hemel naar de aarde, maar ook gewoon zoals wij hier midden op aarde met de gewone problemen, de gewone vragen, de gewone pijn, de twijfels, met alle hobbels en knobbels, dat we dat serieus nemen. En hij geeft dat aan zo met die verticale lijn. En op die verticale lijn het serieus nemen van wat hij noemt het gewone lijden. Het psychische lijden. Het lichamelijke lijden. Sociale lijden. Hè, en dat we dat serieus moeten nemen. En misschien is dat één van de grote dingen van onze tijd dat niet altijd zo goed uit de verf gekomen is. Dat bijvoorbeeld de ontdekkingen van de psychologie ook een plaats krijgen in dat vlak. In dat horizontale vlak. Dat hoort ook bij ons mens zijn. En dat is niet makkelijk zo bij elkaar te brengen. Wat zitten we nou hier te doen? En dat lijken twee verschillende dingen. En dat wordt ook benadrukt. Ja, het zijn twee verschillende dingen. Psychologie is iets anders dan religie. En tegelijkertijd bevestigde Masao Abe altijd, als je zei, maar wij staan op dat kruispunt van die twee. En dan zegt hij dat, ik noem maar even, omdat dat mij niet te binnen schiet. Dat is wat na de Boeddha, de belangrijkste figuur in het boeddhisme, Nagarjuna, uitdrukt met dat de kern van de weg van het boeddhisme is, anders dan andere religies, het benadrukken van twee waarheden, allebei. En dat lijkt voor ons zo'n paradox. En sorry, dat is het ook. Daar staan we menselijkerwijs voor een muur. Dat is die uitdaging. Het is een paradox. Het is de diepste waarheid dat alles illusie is, schijn, dat dit niet de echte werkelijkheid is. Dat is misschien heel vreemd, maar u kunt het zelfs lezen bij schrijvers in onze eigen literatuur, in het Nederlands. Want er schiet mij een regel te binnen van iemand die u zeker kent, Cees Notenboom. Philip en de anderen, kent iemand dat? En dat die oom tegen die jongen zegt, dit is niet de echte werkelijkheid. Er leunt een paradijs tegenaan. Maar dat is ook maar stamelen. Maar ik vond het een opmerking die zo daarmee te maken heeft. Dat lijkt zo'n tegenstrijdigheid. Want voor ons is dit de echte werkelijkheid. En sorry, hij is ook een echte, concrete, levende werkelijkheid. Hij is echt. En die andere werkelijkheid is even echt. En Masao Abe zei daar altijd over. Kijk, dat is nu iets wat je moet leven. Doorleven. Dat kan ik niet zeggen. En Hisamatsu zei dat letterlijk wel eens, die jaagde de mensen wel eens een beetje zo in een hoek, dat ze heel duidelijk iets te beweren, en een paar minuten later iets anders, en als iemand dan zei, nou, I am deadlocked, begin there. En dat is, ga staan op die plek waar geen plek is om te gaan staan. En dat is dat dat is dat scheppende, dat is dat nieuwe. Dat ook in het boeddhisme telkens het boeddhisme nooit statisch gebleven is, er zijn nieuwe dingen ontdekt. En er zullen altijd nieuwe dingen ontdekt worden, ook in de ontmoeting. Ook van mensen onderling, maar ook van religies onderling. En ik ben bijvoorbeeld Masao Abe heel dankbaar, ook Hisamatsu, maar vooral Masao Abe, over wiens leven een boek geschreven is, hè, Zen Life of Dialogue, dat hij altijd probeerde te luisteren naar de taal van de joods-christelijke traditie en andere religies. En vooral dat staan in de geschiedenis serieus nam. En dat er dan iets nieuws kon komen. En ik herinner me nog een keer hoe hij dat zei, en daarom is dat mij bijgebleven. Hij zegt dat geldt voor alle ontmoetingen, alle, tussen religies, tussen, ook kan het op sociaal gebied, maar ook persoonlijk tussen mensen, twee individuen, maar ook in onszelf de tegenstellingen. Het is, zegt hij, als de polen van een magneet. Een pluspool zal nooit een minpool worden, al houdt hij er nog zoveel van. Hij kan er niet mee versmelten, want dan is het geen magneet meer. Maar het mooie van een magneet is dat daar een vonk kan overstaan. En dat is niet die pluspool en het is die minpool niet, het is iets totaal nieuws. Zeg, dit is maar mijn manier om het te zeggen. En ik weet niet of het in beeld is wat u aanspreekt. Ik heb te lang wiskunde en natuurkunde gedaan om dat niet meer mooi te vinden. Net zo min als al die beelden altijd over water en zo, die ook vaak zo toch wel in het boeddhisme tegenkomt. Ik heb misschien meer van vuur. En daarom zou ik een verhaal willen vertellen over scheppen, waar dat vuur een rol in speelt. En wat misschien dat scheppen gelijk dichterbij brengt dan die theoretische verhalen tot nu toe over boeddhisme en zo, en over Hisamatsu en gaan staan, geen plekjes om te gaan staan. Dat is een verhaal wat ik las bij een Russische auteur. Ik heb hem denk ik één keer genoemd in het begin van mijn verhalen. Ik heb ook met hem gepraat. En hij heeft een boek geschreven, De herinnering kent haar eigen gronden. Dus niet alleen de herinnering hier, maar de herinnering van het hart. Een soort wat in de religie wel eens heet anamnese. Het is alsof wij heel diep een herinnering hebben aan wat we nooit onder woorden kunnen brengen. Een diepste, waar alleen maar een verlangen en een heimwee naar uitgaat. Zo'n herinnering. En dat bedoelt hij. Maar hij geeft het vorm in zijn eigen leven. En hij heeft mij verteld dat het ook zijn leven was. En daarom is het voor mij zo direct en persoonlijk. En hopelijk komt het dan ook, ik heb het verhaal vaak verteld, en ik vertel, komt het dan meer over dan met al die, laat ik zeggen, abstracte woorden. Hij is die auteur die zegt, dat een vriend een keer tegen hem zegt, kijk je nog wel eens naar de zonsopgang en de zonsondergang, weet u? En dat hij zegt, daar heb ik geen tijd voor, ik heb mijn fabriek. En dat hij dan heel langzaam aan het eind van zijn leven iets ontdekt. En dat hij dan staat in de nacht en ineens voelt dat de werkelijkheid een van haar mysteries aan hem gaat openbaren. En dan is het punt uit, geen woorden meer. Dan zwijgt hij. Maar hij heeft er wel over gesproken en in een andere context over geschreven. En het verhaal is ontroerend. Hij is atheïst, maar hij gebruikt om weer te geven wat wij verloren hebben aan wat Hisamatsu noemt, dat scheppende, dat oorspronkelijke. En hij zegt dat is wat een kind nog heeft, als, niet alleen hij zegt dat, en daarom noem ik het ook. Hij zegt als een kind, heel jong, voordat hij begrippen kent, kijkt naar de werkelijkheid, is dat zo uniek. En nog niet op maat geknipte woorden en begrippen en opvoeding, maar zo uniek dat dat werkelijk scheppen uit het niets is. En wie dat ook zegt, Taisho Suzuki. Dat is wonderlijk, dezelfde woorden. Ik weet zeker dat hij die nooit gelezen heeft. Dat kan ook niet. Maar in een gesprek met een katholiek theoloog of een protestants, Edward Conze, over die ontmoeting, dan vraagt die christelijke theoloog ook, wat voor hem scheppen betekent. En dan zegt hij, dat is wat in het begin van het boek der schepping staat. In jullie Bijbel. He, er was niets en God schiep. Uit het niets schiep God. Dat is voor mij, zo zei hij, dat is wat de scheppende leegte van het boeddhisme is, allereerst scheppend. Met het accent daarop. En hij gebruikt dan ook in het Japans een uitdrukking zo, Shinku Myo-u, bodemloos diepte leegte, oneindig de verschijnselen. En dan zegt hij er iets bij. Maar, zegt hij, elke religie weet dat. En elke religie weet ook dat dat eigenlijk is als een kind. Als gij niet wordt als kinderen, dan zult gij, wij moeten terug kinderen worden. En in de Bijbel staat dan, wij moeten opnieuw geboren worden. En Zen gebruikt een andere uitdrukking, wij moeten weer wakker worden. En in dat verhaal wat ik ga vertellen, komt dat naar voren. Die atheïst, die probeert te beschrijven hoe zijn leven was. En het is eigenlijk, het is met angst, het is wat in het boeddhisme heet, twijfel of de grond onder hem wegvalt. Maar toch is daar ineens een herinnering. Hij weet dat hij als kind, toen hij nog nauwelijks kon praten en lezen, met zijn moeder naar de kerk ging. En dat hij daar aan het gezicht van zijn moeder iets ontdekte dat er meer was. En ineens komen herinneringen van vroeger terug. En dat beschrijft hij op zo'n ontroerende manier dat ik het mooiste uitdrukking vind van wat is nou scheppen? Voor ons, voor iedereen. Want hij praat natuurlijk over het boek Genesis en God schiep. Maar hij zegt tegelijk, die God, dat was ik als kind. Dat was ik als kind. Het begint zoiets, in het begin was er de leegte en de duisternis. Maar God, komma, dit kind sliep niet. En God, dit kind ontwaakte. En God, dit kind sprak, er zij licht, er zij de ochtend. En de ochtend werd. En God verwonderde zich. En het kind verwonderde zich. En sprak dat het goed was. En dat het zo zijn zou van eeuwigheid tot eeuwigheid. En God, dit kind, trad naar buiten. En begroette de bloemen. En de begroette bloemen hem. En God schiep die bloemen. En God schiep de bomen. En God schiep de bergen. En God schiep de lucht. En God schiep alles. God, komma steeds, dit kind. En sprak dat het goed is. En dat het zo zij van dag, tot in de eeuwen der eeuwen. En toen trad God zijn huis binnen. Vader van die schrijver was smid. En God leerde als kind te smeden. Hij nam het ijzer. Hij hield het in het vuur. Hij verbaasde zich over het wonder dat het ijzer kon vloeien en rood werd en gloeiend en warm. En vormde het. En wist dat hij schiep. En zei, laat ook dit scheppen zo zijn, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar later werd hij groot en leerde hij denken en begrijpen en rekenen. En merkte hij dat de mensen voor wat hij maakte, omdat hij het schitterend vond, omdat hij wilde scheppen, dat de mensen hem wilden betalen. En de schepping werd ruilhandel. En de schepping werd fabriceren. En God werd mens en verloor ergens diep in zich nooit de goddelijkheid. En later betreurde hij het, dat hij ooit in ruil voor het scheppen iets had aangenomen als betaling. Ik vind dat zo'n prachtig beeld van scheppen uit het niets. Want later ontdekt hij dit opnieuw. Nogmaals naar een hele diepe crisis, grote dood, grote twijfel. En op het einde staat hij dan onder die sterrenhemel. En dan gebeurt dat wonder dat dat kind in hem opnieuw geboren wordt. En we kennen dat allemaal ook uit een gedicht van Ed Hoornik. Hè? Maar het zijn en hebben. Hè? Het zijn is grijpen en zo is allemaal. Hebben. Hè? Hebben is pakken en zo. Maar zijn is luisteren. Is wijken. Is kind weer worden. En naar de sterren kijken. En daarin langzaam worden opgetild. Opgebeurd, weet ik niet. En ik zou dit willen toelichten op iets heel concreets. Wat voor mij in het centrum staat van het Chan-boeddhisme wat ik heb leren kennen. En wat ook te maken heeft met dat beeld daarachter. Juist dit scheppen uit het niets. En juist zoals Hisamatsu dat uitdrukt. Ga staan op een plek waar geen plek is om te gaan staan. Dat kind had ook niet een idee. Daar weten we ook van. Er is een heel mooi trouwens een Zen-verhaal in de Blauwe Rots. Verhalen van de Blauwe Rots. Waar geloof ik Ronald al over gesproken heeft. Klopt dat? Dat hij een excursie gaat maken. Om mij te betalen. En dan daar staat een verhaaltje in. Van wat is dat? Wat is die grenzeloze compassie van de bodhisattva Kuan Yin met de 84.000 ogen en handen? En daar staat dit voorbeeld in. Hoe spontaan is dat? Hoe niet bedacht en niet een soort medelijden, maar veel dieper. Dan zeggen ze, het is als een slapend kind dat half in slaap voelt dat het kussentje, een heel klein kindje, moet u zich voorstellen, zoals de kleinkinderen van Louise, die zult u intussen allemaal wel gezien hebben. En dat kussentje, dat trekt dat kind zo recht. Dat, hij zei, zo'n spontaan gebaar is het spontane. En dat is eigenlijk dat, zoals een kind vanzelf, zoals Daisuke Suzuki zegt, de wereld schept. Maar in verband met Kuan Yin, en in verband met dat dit voorbeeldje genoemd wordt, hè, en ook in verband met dat gaan staan waar geen plek is om te gaan staan, toch maar, de tweede helft van dit verhaal, over dat beeld wat mij zo dierbaar is, van Kuan Yin, en iets, hoe ik dat heb leren kennen. Ik weet niet of ik dat ooit, ja, sommigen van u weten dat, hoe ik dat heb leren kennen. Dat was op de middelbare school. En ik weet niet meer in welk jaar, 44, nog net onder de oorlog, of in 1945. En dat was allemaal nogal rommelig, want op de muren van het crisiscollege stonden nog allemaal Duitse leuzen geschilderd en zo. Maar we hadden een godsdienstleraar, en dat was een jezuïet, een zekere pater Bakker. En ik ben daarachter gekomen, 99% zeker toch, ik heb het er met Irene Bakker over gehad, dat een oom is van Irene. Dus ik ga nu een verhaal vertellen, wat Irene misschien nog niet zo van mij in deze vorm gehoord heeft, wat ik 70 jaar geleden hoorde van haar oom. Want ik zie hem nog helemaal voor me. In elk geval, dat was een grote en reizige figuur, maar voor een jongen van 12 is alles al groot en reizig, denk ik zo. En dat weet ik nog. En ik heb die naam onthouden om dit verhaal wat hij vertelde. He, over Kuan Yin. En ik ben om die reden Russisch gaan studeren. Om die reden. En ik heb me daarom later mijn scriptie gemaakt over dat verhaal van de Moeder Gods. En daarom ben ik later naar het oosten gegaan. En daarom zit ik nu hier. Ja? Dus, die pater is er niet meer. Maar Irene, waar zit je? Nou, ik wil jou toch even heel hartelijk bedanken. Want tijd bestaat niet. Dus. Maar dat verhaal, dat is door Dostoevsky geschreven, juist om duidelijk te maken wat de Hartsutra weergeeft in Gate Gate, ga staan, doe die stap. En wat Hisamatsu zegt, ga staan op een plek waar geen plek is om te gaan staan. Want hij schrijft het in het hoofdstuk De Groot Inquisiteur. En dat gaat over het feit, hè, wat een feit zegt hij, dit is voor hem, dat de mensheid, zo'n angst heeft voor die diepste vrijheid, die schepping is, die iets doet tegen alles in. Niet een vrijheid van een keuze, wat wij altijd denken. Vrijheid is, ik kan kiezen. Ik kan kiezen tussen gebak en koffie. Ja, of zoiets. Of tussen goed en kwaad. Maar er is iets fundamenteler. En ik heb dat vooral te danken, niet alleen aan het boeddhisme, dat jenseits van goed doen beuzen aan Nietzsche. Maar ik heb het ook te danken aan ik ben het even kwijt, wat ik nog wilde zeggen. Ik kom er dadelijk wel weer op. Maar Dostoevsky en Kierkegaard. Kierkegaard, Dostoevsky, Nietzsche, dat zijn drie Einzelgangers die alle drie aanvoelden dat waar het ten diepste om gaat, dat ook onze vrijheid en ons scheppen is meer dan wat wij doen met het scheppen in techniek en alles. Het is van dieper. Hij weet er ook geen taal voor. Het is allemaal staan. En Kierkegaard zegt het met even zoveel woorden. Die keuzevrijheid is de vrijheid van de nog niet ontwaakte mens. Hij noemt het de gevallen mens die uit het paradijs verdreven heeft. Die heeft gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad, zoals dat dan in het verhaal heet. Waar overigens Hisamatsu heel veel over schrijft, omdat hij dat verhaal zo illustratief vindt voor wat er gebeurd is. Eten van de boom van kennis, dat betekent, je vangt de werkelijkheid in begrippen. En dan is het geen paradijs meer. Dan is er ook de dood en alles. Maar daar spreekt hij over als, in feite zegt hij zomaar zo, is dat de diepste kern van het bestaan. En ook Dostoevsky spreekt erover. Maar ik wil nog even iets tussendoor zeggen. Maar dat is, laat ik zeggen, iets wat mij altijd raakt in dat verhaal van Adam en Eva. He, en het is altijd Eva die doet het. Eva heeft door Adam verleid en zo, maar volgens mij klopt dat niet. Want er staat, het is een paradijs, die slang komt, die zegt, eet nou van die appel van die boom van kennis. Tegen Eva. En Eva neemt een hap, en nog een hap, en nog een hap. En wat gebeurt er? Wat gebeurt er met het paradijs?
Niks.
Ze kan het handelen. Ze is een vrouw. Ze kan het ergens handelen. Ze kan wel een beetje zo van die boom eten, maar tegelijkertijd blijft het een paradijs. Maar dan zegt ze tegen Adam, toe jongen, neem nou ook eens een hapje. En hij is meteen weg. Hij kan het niet aan. Dat is mijn interpretatie. En dan wou ik even tussendoor gooien. Ja, ja. Misschien is het daarom dat ik me altijd ook toch meer geraak dan door vrouwen dan door mannen. Ik weet niet hoe dat komt. Maar terug naar dat verhaal van Dostojevski. En de kern van dat verhaal is, de mens durft die diepste vrijheid niet aan die scheppend is, die iets doet tegen alles in. En daar heeft hij dan een heel verhaal over de grootinquisiteur. Wij zoeken een autoriteit, een zenmeester, een therapeut, een priester, een boek waar het in staat, Marx. En we willen een beetje, maar uiteindelijk zijn wij allemaal helemaal alleen in die diepste keuze. En dat zegt hij ook, er is niets wat de mens van angst heeft dan oog in oog met de diepste mysteries van het bestaan, alleen te zijn met de stem van je hart. Met het woord uit je hart. Dat is net de hartsoetra, hè? Het woord uit het hart. En wat Dostojevski daarmee bedoelt, is precies, want het hele verhaal van de grote inquisiteur gaat eigenlijk over een impasse, waar het eigenlijk gezegd wordt, nou, als de mens zo in elkaar is, is er gewoon geen redding mogelijk voor de mensheid. Zo verknipt zijn we. En dan keert hij het om met het verhaal over de moeder gods, wat de oom van Irene mij vertelde, ons vertelde op het Knisjes College. En het is een verhaal wat elke Rus kent. Iedere Rus. En ik zal op het einde nog iets ervan vertellen. Maar het begint met het laatste oordeel. De christelijke visie. God heeft het laatste oordeel uitgesproken. Dat is definitief. Hè? Als er toch iets definitief is, het laatste oordeel van God. En daar zijn de geredden en daar zijn de verlorenen. En iedereen zingt amen, alleluia. Maar de moeder gods weigert. Die huilt. Die wil het niet. Die aanvaardt het niet. En ook nu in de Sovjet-literatuur duikt dit thema weer op. Van de moeder gods. Atheïstische schrijvers die daardoor geraakt zijn. Door die compassie. En dit verhaal komt in mijn boek uit, hè? Wat nog in het najaar komt. Ja. En zij zingt niet. En zij zegt, ik eis dat ook zij gered worden. En dat kan niet. Ze hebben je zoon gekruisigd, dat kan niet. Zelfs God de Vader zegt het en zo. En dan zegt ze, dan ga ik weer weg. Dan ga ik naar de hel. Dan wil ik echt zien hoe het daar is. En dat heet Gazdienje Bagorodici Pamukam, haar lijdensweg door het lijden heen. Want zij neemt er echt deel aan, zoals wij in de Avatamsaka Sutra. Zij ziet het, ze ervaart het. En ze is echt gebroken en komt terug. En ze eist. En ze dwingt op de duur ieder alle heiligen. En al die hele Russische categorieën van heiligen die er zijn. En alle engelen om God te smeken. En tenslotte gaat God door zijn knieën. En krijgen de mensen in de verlorenheid een hemelse ervaring tussen, ik dacht, Pasen en Pinksteren. Dat is mager resultaat. Dat is niet veel. De moeder gods had moeten zeggen, ja, maar zeg zo, hè, kan niet een onsje meer of zo. Maar het mooie van het verhaal, zegt Dostojevski, dat wij precies, zij is een protagoniste, maar wij moeten het doen. Zij doet een eerste stap. Zij laat zien dat je kunt gaan staan op de plek waar geen plek is om te gaan staan. En dat vind ik zo ontroerend aan dat verhaal, dat zo uitgedrukt wordt. Met dat erbij, dat nu het aan ons is om, zoals hij dat letterlijk besluit, oog in oog met dit diepste mysterie van het bestaan. En dat is toch dat wij diep in ons verlangen, wat elk kind verlangt, dat alles oneindig goed is en goed wordt en gered is en bevrijd is en gelukkig is en vrede heeft zo. Dat werkelijkheid wordt. Dat is aan ieder van ons. En dat is de diepste kern van het verhaal. En de moeder gods is een soort protagoniste. En toen ik dat gehoord had, ben ik Dostojevski gaan lezen. En toen ik dus Russisch ging studeren, heb ik daar een thesis over gemaakt. En toen bleek, toen ik de bronnen van dit verhaal naging, het was een vertaling uit een oude Griekse legende. En toen die bronnen van die Griekse legende nageplozen werden, toen bleek dat een vertaling te zijn uit een boeddhistische tekst over Kuan Yin. Het is dus een gekerstende vorm van het verhaal van Kuan Yin, zonder dat Dostojevski dat wist. Het meest populaire en bekende verhaal in Rusland over redding, over compassie, over religie, dat is die gestalte. En dat vind ik zoiets wonderlijks, dat die wegen zo bij elkaar komen, dat ik daarmee wil besluiten. Want wat zij doet is, na het onherroepelijke laatste oordeel, gaan staan waar menselijkerwijs geen mogelijkheid is. En als wij de gelofte uitspreken, dat kun je natuurlijk bijna automatisch doen, maar misschien moeten we altijd maar bevestigen dat het meer is, wij kunnen niet die diepte van in dat verhaal zo beleven, dat kan ik ook niet. En ik herinner me dat Margriet Joersenaar wel eens zegt, ik herhaal deze eerste gelofte elke dag, mijn leven lang. Maar wat ik ervan gemaakt heb, maar ik houd het levend voor mezelf. Ik probeer mezelf wakker te houden en daarom spreek ik dat uit. En dat is denk ik, dat voel ik zo, ook voor mij, wat wij doen als wij de teksten uitspreken en de eerste gelofte uitspreken. Wij houden iets levend wat de kern is van de werkelijkheid. Of je dat compassie noemt, of compassie met een gelaat, of dat Kuan Yin is, of de moeder gods. Maar het is het diepste en het is ook het meeste hoopvolle. En het is tegelijk, want dat is wat zij doet. Zij schept de werkelijkheid opnieuw na het laatste oordeel. Het is tegelijk het diepste wonder van het scheppen. We gaan terug de stilte in.